Deze aflevering gaat over jullie, de luisteraars. Filosoof Martine Prange vertelt ons over haar verfrissende idee van een auditieve democratie. Hoe kunnen we in een zogenaamde cancel culture ons nog openstellen om echt te luisteren naar de ander? Of het nou gaat om klimaatdrammers, vrouwen in de voetbalwereld of zelfs dieren, in de auditieve democratie staat het luisterend oor open voor ieders kwetsbaarheden. Presentatoren zijn Bas Kemink en ik. Mijn naam is Bram Medelli.
We gaan het vandaag hebben over auditieve democratie. Kan je een kleine introductie geven wat dat voor jou inhoudt, Martine?
Ja, ik wil het hebben over auditieve democratie. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik de democratie wil gaan theoretiseren vanuit de luisteraar in plaats van vanuit de spreker. Ik heb me heel lang bezig gehouden met de spreker in het publieke debat en wat vrijheid van menings precies is in een post-truth samenleving die ook nog last heeft van opkomend populisme. Maar met de introductie, zal ik maar zeggen, van de term cancel culture in de zomer van 2020 is het publieke debat eigenlijk nog een stap verder gegaan. En zie je dat verdeeldheid in de samenleving wel bijna echt tot een dichotomie tussen van zij tegen wij is geworden. Die betekent dat men eigenlijk echt helemaal niet meer naar elkaar luistert. En mijn idee was eigenlijk van, ja, wat je ziet is de reactie op cancel culture. We gaan het straks wel even hebben over de problemen met dat begrip. Maar de reactie op cancel culture van mensen die zich gecanceld voelen is van, ik mag niet meer spreken en er moet eigenlijk meer vrijheid van meningsuiting komen en meer ruimte voor de vrijheid van meningsuiting. Maar ik had heel erg het gevoel van, nou, volgens mij is weer een roep om de meer vrijheid van meningsuiting niet de oplossing voor wat dan genoemd wordt cancel culture. Het gaat hier eigenlijk om dat mensen duidelijk niet meer naar elkaar willen luisteren. En dat is volgens mij eigenlijk een groter probleem. Dus cancel culture zelf zie ik niet als het probleem. Maar het probleem waar dit een symptoom van is, dat cancel culture, is dat men in het publieke debat eigenlijk niet meer naar elkaar wil luisteren.
Ja, je zegt dus dat cancel culture is niet per se een onwil dat mensen niet mogen spreken, maar meer een onwil van mensen die niet willen luisteren. Zo draai je hem eigenlijk om.
Ja, dus mensen die willen luisteren. Dus, maar kijk, eigenlijk is het zo dat hele publieke debat vooral getheoretiseerd is door mensen die zich bezighouden met wat dan heet de deliberatieve of deliberative democracy. En dat gaat heel erg uit van precies van die vrijheid van meningsuiting en de spreker. Dus het gaat heel erg uit van hoe kunnen we met elkaar spreken in het publieke debat. En het grijpt heel erg terug op Jurgen Habermas' idee van de machtsvrije communicatie. En hoe kunnen we zorgen dat iedereen zo kan spreken? Dat wil zeggen elk lid van de politieke gemeenschap. Want dat is eigenlijk denk ik ook een beetje het probleem bij cancel culture. Nog steeds heel veel mensen eigenlijk niet als een volwaardig lid van die politieke gemeenschap worden gezien. En dat zijn dus ook mensen die als ze spreken eigenlijk daar moeten voldoen aan allerlei regels die al gesteld zijn voor hoe er gesproken zou moeten worden in dat publieke debat, op welke manier. En de manier waarop dat dan zou moeten, dat wordt eigenlijk ook al bepaald door, degene met macht, hè? Dus de hegemonische macht. Ja.
Dus als ik het goed begrijp, zie je het publieke debat, de deelnemers van het publieke debat als een gemeenschap?
Nou, in principe is er een publiek debat, hoewel je kunt zeggen, er zijn op dit moment heel veel publieke debatten, dus totaal gefragmenteerd door de sociale media. Maar laten we zeggen, er is een publiek debat. Idealiter heb je dat, want een democratie hangt af van het publieke debat. Niet alleen maar van elke 4 jaar kunnen gaan stemmen, maar ook van wat de burgers er zelf van maken in het publieke debat. Het publieke debat is denk ik het hart van de democratie. Maar er wordt eigenlijk in de deliberatieve democratie wordt er van uitgegaan dat er ook wordt geluisterd. Het luisteren wordt wel genoemd, maar er wordt niet gevraagd naar wat is dat dan precies. En het wordt in ieder geval niet als uitgangspunt genomen om te theoretiseren hoe dat publieke debat eruit moet zien of eruit zou moeten kunnen zien. En ik denk dat cancel culture heel duidelijk maakt van dat we nu dat moeten veranderen in een auditive democracy en kijken naar wat betekent het om te luisteren in dat publieke debat. Dus publiek luisteren noem ik dat. Er zijn anderen die noemen het politiek luisteren. Maar goed, ik heb het publiek luisteren genoemd. Dat is gewoon heel interessant, want er is nog weinig aandacht voor. Maar ik zie wel dat er veel meer aandacht komt überhaupt voor luisteren. Ook omdat er, ik denk deels door COVID, maar ook door de klimaatcrisis, mensen veel meer oog krijgen überhaupt voor natuur en voor dieren en voor, zeg maar, de ander in die zin. Want daar gaat luisteren eigenlijk veel meer over. Spreken gaat altijd over, heb ik spreekrecht, kan ik spreken? En luisteren gaat heel erg over, hoe kan ik ruimte maken voor de ander? En zorgen dat die ander naar voren kan treden om inderdaad zegje te doen in dat publieke debat.
Iemand kan dan een zegje doen en dan is er dan ook iemand die dan echt luistert en een soort plek creëert van, ja, waarin diegene kan spreken en gehoord worden.
Ja.
En wat is dan die actieve handeling van luisteren? Hoe?
Ja, dat is juist eigenlijk dat epochee-achtige in de fenomenologieën van even die stap terugnemen juist. Mm-hmm. Dus dat doe je actief en bewust. En je ziet dan ook even af van de macht die je hebt. Dus ik vind dat eigenlijk heel erg belangrijk, dat terugtreden en de ander het woord geven, ruimte maken voor die ander, dat niet op een paternalistische manier gebeurt. Want volgens mij kun je ook paternalistisch luisteren. En dat is, ik ga niet meteen voorbeelden geven, maar je hebt wel bestuurders aan de universiteiten, die kunnen dat heel erg goed. Die kunnen heel erg je het idee geven dat ze naar je luisteren. En dan, je mag ze ook altijd je en bij de voornaam noemen. Trouwens, mensen mogen er bij mij ook altijd. Dus dan moet ik daar ook altijd een beetje aan denken van, toen mij dat wel gebeurd was, toen ik nog geen hoogleraar was. Maar anyway. En dan geef ze even je de ruimte om te zeggen wat ze willen. Maar er wordt niet meer gedaan dan eigenlijk een indruk geven van, ik heb nu geluisterd. Want uiteindelijk wordt er bijvoorbeeld, als je een klacht hebt of zo, niks mee gedaan. Terwijl het gaat hier ook om oprecht een wat nederige positie innemen. En die anderen erkennen als net zo wezenlijk als jij. En dus af te zien van een bepaalde machtsverhouding. En dat is denk ik heel lastig, want is dat dan doen alsof die machtsverhouding niet meer is, om tot die machtsvrije communicatie van Habermas te komen, als het ware? Of ik denk in ieder geval dat je moet erkennen dat de ander, en dat hoeft niet per se iemand te zijn met politieke rechten, dat kan ook wat mij betreft zeker iemand zijn die helemaal geen politieke rechten heeft, die ander net zoveel mens is als jij, net zoveel bestaansrechten heeft als jij, en daarmee ook net zoveel spreekrecht heeft als jij, ook als diegene officieel geen politieke rechten heeft. Want wat je wel ziet in de politieke traditie die het over luisteren heeft, of in ieder geval al heeft over, hoe moeten we omgaan met diversiteit, niet altijd bespreekt dat het ook gaat over mensen die niet onmiddellijk tot die politieke gemeenschap behoren. Omdat ze geen erkenning hebben of asielzoekers zijn of een bepaalde
ongedocumenteerd zijn.
Ongedocumenteerd of zo. Terwijl ik denk dat luisteren eigenlijk gaat om het tonen van menselijkheid en de erkenning dat die ander evenveel mens is als jij. En dat is denk ik juist heel erg belangrijk in de situatie waarin die ander super kwetsbaar is. Dus het even allemaal niet zo goed voor elkaar heeft. Dat kan op allerlei manieren zijn. Politiek, maar ook sociaal of mentaal en emotioneel. En ik denk dat dat ook in die politieke ruimte, zeg maar, of de sociale ruimte van het publieke debat, dat die empathie daarin heel belangrijk is. En bij veel mensen die het over politiek luisteren hebben, speelt dat geen rol. Dat het om empathie gaat. En ik denk juist dat dat moet. Hè? Dus dat je een ruimte moet creëren. Ik noem dat een hermeneutische ruimte. Of een hermeneutische connectie. Kan ook een hermeneutische disconnectie zijn, overigens, wat mij betreft. Dat wil zeggen, die ander is een ander. En je kunt je eigenlijk totaal niet identificeren met die ander. En toch laat je die ander gewoon helemaal zichzelf zijn. Dat vind ik echt heel, heel belangrijk in dit verband.
Waarom dan hermeneutisch? Waarom dat woord?
Ja, ik heb toevallig van de week bedacht dat het misschien niet het handigste woord is. Maar ik had aanvankelijk namelijk wel de bedoeling dat je de intentie is dat je die ander gaat begrijpen. Maar ik kom eigenlijk steeds meer tot een misschien wel meer postmodern Franse positie van... ik hoef die ander helemaal niet te begrijpen als ik maar wel ruimte maak voor die ander. Dus de uitdaging, maar die heb ik... De uitdaging is om die ander te... helemaal die ander te laten zijn en toch te affirmeren. Dat is een beetje de Nietzscheaanse opdracht die ik mezelf al heel erg lang stel. Van ook dat, of diegene die je totaal niet begrijpt... bijvoorbeeld de extreme moslim of zo... of iemand met wie je niet onmiddellijk kunt identificeren... dat wil niet zeggen dat jij beter bent of het beter weet... of dat die ander geen ruimte mag hebben of... Ook al is dat misschien best eng om dat te geven aan die persoon.
Wat ik net zeg, ja. Het is best wel eng om inderdaad zo'n ruimte te creëren.
En ja, maar op basis van het pure principe dat die ander ook gewoon mens is, moet dat, denk ik. Dus dat is, ja.
En zijn er, denk je niet dat daar nog steeds grenzen aan zitten? In de zin van, je zegt van ja, dat je niet beter bent dan iemand anders. En dat kan ik me helemaal in vinden, maar... Ik vraag me ook af, zeg maar, je bent als persoon misschien niet beter, maar misschien zijn sommige idealen van jou wel beter of moreler dan andere idealen. Is daar dan een grenzeloosheid aan empathie?
Nee, dus alleen ik denk dat je alleen tot een eerlijk gesprek kunt komen als je als gesprekspartners alle twee bereid bent om jezelf behoorlijk weg te cijferen, om die ruimte te creëren voor die ander. En dan kan die ander spreken.
Maar
dit is een soort ideaal. Hè? Dus dat werkt in de praktijk natuurlijk helemaal niet zo altijd. Maar het gaat mij erom dat ik wil toch vasthouden aan het ideaal. En dan merk ik hoe moeilijk dat is. En dat maakt mij ook mens. Om de hele tijd geconfronteerd te worden met wat ik lastig vind. En dan vind ik het wel mijn ethische taak om te zeggen, ik accepteer het. Dus ik accepteer het. En ik ga niet proberen mijn wereldbeeld... nu meteen al aan iemand op te leggen of zo. Ik wil gewoon een open gesprek over ideeën hebben. Ja, dat wil die ander misschien niet. Dus dan houdt het inderdaad toch heel snel op. En dan krijg je dus dat hermeneutische disconnect. Wat ik daarmee bedoel is, je erkent de ander. En je erkent ook dat jullie verder geen brug kunnen slaan dan dat. Dan dat je alle twee aardbewoners bent. En probeert... een of ander zinvol bestaan op te bouwen in deze redelijk moeilijke wereld.
En dat is dus vooral alleen mogelijk eigenlijk als je dat wederzijdse erkenning hebt van de menselijkheid van de ander.
Nee, ik vind nog steeds dat ik dat doe, ook als die ander dat niet doet.
Oké. Okay.
Dat komt voort uit een idee van Goethe, waar ik al heel erg lang mee bezig ben, iedere keer op de achtergrond van alles. En dat is dat hij weigert om getolereerd te worden. Hij wordt liever gehaat dan getolereerd. En ik vind tolerantie namelijk ook een super moeilijk begrip. Want het is gewoon heel vervelend als een ander, dat vind ik namelijk paternalistisch. Dus de ander kan beslissen dat jij hier mag zijn. Bijvoorbeeld omdat je bent gay en je wil als meisje voetballen, wat vroeger niet vanzelfsprekend was. En dan zegt die ander, ja dat mag hoor. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is
een soort van machtsrelatie wordt dan in de
taal
gezet.
Ja, dat is alleen maar een bevestiging. Want als die ander even, zijn pet staat er even niet naar, ja dan mag het niet.
En wat zou dan een juist woord zijn? Acceptatie zit ik zelf te denken of?
Welke een woord
in plaats van tolerantie?
Nee, dan denk ik inderdaad, dan is die radicale positie van ik wil niet dat een ander mij tolereert, maar een ander moet mij erkennen.
Erkennen, ja.
Helemaal erkennen, ook al bevalt er niks van mij. Bevalt hem of haar of hun helemaal niets van wie ik ben, zeg maar. En dus het begint heel erg met het begrip van erkenning of recognition. Hè. Daar hebben we heel veel, al dan niet Hegeliaans, het grijpt altijd terug op Hegel, maar de vraag is een beetje wat bedoelde Hegel er precies zelf mee. Erkenning en respect. Gewoon respect voor het feit dat, hoe dan ook, staat daar een mens, als het ware. Ja. Want ik vind dat er, wat je wel ziet, dat noemt men dan cancel culture nu, maar ik vind dat er een enorme neiging is tot ontmenselijken. En ik denk dat luisteren juist de manier is om wat Butler noemt hoe zegt ze dat nou in het kan ik dat in het Nederlands
zeggen? Ik kan het Engels zeggen hoor.
To redistribute effects of humanizing. Dus,
herverdelen van de effecten van vermenselijken? Om het heel vluchtig te
vertalen. Nou ja, goed. Je eigenlijk probeert, ik zou zeggen, je probeert iets in gang te zetten. Dus een soort to propel, als het ware, met jou een soort van ripple effect misschien te creëren door met jou. Met jouw erkenning van die ander in ieder geval te zorgen dat je bijdraagt aan een meer menselijke wereld. Nou, jullie horen dat ik een watje ben geworden. Ja, nee, maar. En, ja.
Begrijp ik het dan ook goed dat. Want je hebt het net over die gemeenschap gehad in het debat en ook over machtsverhoudingen in de taal. Betekent dat ook dat sommige mensen hier dus ook meer verantwoordelijkheid in hebben om dit te doen dan anderen?
Ja, natuurlijk. We hebben degenen die van oudsher de macht hebben, die moeten dit nu gaan doen. Want aan de ene kant zeg ik, ik wil niet dat het paternalistisch is, maar als zij het niet doen, dan gaan die machtsstructuren niet veranderen. En dan blijf je houden dat er zeg maar minderheden zijn die op de een of andere manier moeten manoeuvreren binnen die machtsverhoudingen om een of ander plaatje te krijgen in deze samenleving. En het gaat er nu juist om dat juist degenen die macht hebben, erkennen dat zij die hebben en dat dat onderdrukkend is. Ook al is het niet hun bedoeling per se om te onderdrukken, want ze zullen allemaal zeggen dat dat niet hun bedoeling is natuurlijk. Maar ja, als je in een bepaalde machtspositie bent, dan is dat nou eenmaal wel een consequentie. En dus des te belangrijker dat je terugtreedt om ruimte te maken voor die ander.
En je zegt ook dat met de cancelcultuur dat er juist een trend lijkt te zijn dat het juist minder geluisterd wordt.
Nou, dat lijkt niet zo. Dat is volgens mij is cancel culture een symptoom van het feit dat we echt opgehouden zijn om met elkaar naar elkaar te luisteren.
Dus wat ik dan benieuwd ben is, werd er vroeger beter geluisterd en hadden daardoor ook bijvoorbeeld minderheden misschien in dit opzicht
een betere? Nee, vroeger hadden ze überhaupt geen stem. Het is ook dankzij sociale media dat we nu beter begrijpen dat er ook andere groepen zijn die gewoon helemaal nooit werden gehoord, omdat ze geen toegang hadden tot de platforms. En het platform dat we vroeger hadden was, ja, je kon een brief schrijven naar de krant en dan hield het wel zo'n beetje op.
Als ze je überhaupt plaatsen.
Precies, dus dan ben je daar weer van afhankelijk. En nu zijn er gelukkig veel meer platformen. Maar ja, dat betekent ook dat we zien nu, ja, iedereen moet mee kunnen doen aan dat publieke debat. En dat betekent dat wij maar eens even onze mond moeten houden en moeten gaan luisteren naar degene die we al die eeuwen eigenlijk niet hebben gehoord. En dat zijn er eigenlijk nogal wat, hè? Want we denken altijd dat witte mannen in de meerderheid zijn, maar het zijn eigenlijk niet in de meerderheid. De anderen zijn in de meerderheid.
Sorry.
Alles bij elkaar. Ja, dat is ook altijd zo grappig dat witte mannen dan gelijk denken dat ze sorry moeten zeggen. Dat moeten ze natuurlijk eigenlijk ook gewoon. Maar ik vind het ook wel eens lastig dat ze denken van, oh, mag ik nu dan helemaal niks meer zeggen? En dan krijg je dus al heel gauw dat ze zich misschien een beetje gecanceld voelen. Maar daar gaat het niet om. Het is gewoon, ja, die ruimte moet eigenlijk groter gemaakt worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus de ruimte van het publieke debat was gewoon eigenlijk een heel benauwde ruimte. We dachten dat het een open ruimte was en een open society, hè, om met co-poppers te spreken. Maar het was gewoon niet zo. Dus dat luisteren is een manier om die ruimte te vergroten en inderdaad inclusiever te maken. Dat is het doel ervan eigenlijk.
En je zei aan het begin van de aflevering dat de term cancel culture, was je het niet helemaal mee eens?
Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Omdat dat wordt altijd gebruikt om te zeggen van, dat zijn dan de mensen, laat ik het zo zeggen, de groep die eigenlijk altijd aan het woord was, wordt een aantal leden daarvan bekritiseerd. En soms op zo'n manier dat ze denken, oh, ik mag ook niks meer zeggen, ik word gecanceld. Maar dan wordt niet gezien dat een enorme geschiedenis heeft. Dat we nu gekomen zijn tot deze, wat dus cancel culture wordt genoemd. En dat die hele lange geschiedenis is gewoon al duizenden jaren lang andere mensen ook het zwijgen opleggen. Dus er is eigenlijk al een hele lange. Dus ik zou zeggen, er is geen publiek debat zonder geschiedenis van cancel culture. Namelijk waarin vrouwen, mensen van een andere afkomst, nou noem ze allemaal maar op, kinderen, niet aan het woord mogen komen. En ja, al deze groepen die komen nu voor hun spreekrecht op. Ja, dat betekent dat degenen die wel de ruimte hadden om aan het publieke debat mee te doen, ruimte moeten maken voor die ander.
Mm-hmm. Ja, dan is het makkelijk natuurlijk om dan niet naar die stemmen te luisteren, om soort van de oude machtsrelaties te behouden.
Nou ja, je ziet natuurlijk wat frictie. Dus mensen vinden dat wat moeilijk, omdat ze ook denken van, ja, hoezo, natuurlijk is er ruimte voor die ander mag toch ook wel zeggen, maar moet dan wel op mijn voorwaarden. Mag niet te boos zijn, hè? Dus ja, maar moet het nou allemaal zo schreeuwerig in die Zwarte Piet demonstraties en zo? Terwijl ik denk, ja, dan wil je dus toch nog dat controleren en de voorwaarden stellen voor, oké, je mag wel spreken vooruit, maar en dat is dus precies wat ik bedoel met het gedogen en tolereren. Van, het gebeurt altijd dan weer op de voorwaarden van de ander. En ik denk dat het luisteren dat ik bepleit, gaat er ook over dat jij dus niet meer die voorwaarden wil stellen. Die regels voor hoe dat publieke debat precies eruit moet zien en hoe er gesproken moet worden.
Die regels moeten dus echt open zijn. En heb jij dan een soort nieuwe regels in gedachten of een gebrek aan regels? Hoe moeten we dat voor ons zien?
Nou ja, kijk, een anarchistische boel gaat natuurlijk niet leiden tot een vruchtbaar publiek debat. Dat betekent niet dat ik denk, ja, dat is logisch dat er eerst wat anarchie moet zijn. En dat er eerst een tanden kapot geslagen moet worden, als het ware. Om het even bij Nietzsche te houden, met de filosoof met de hamer. Dat hoort bij deze herwaardering van alle waarden. Ik ga nu toch even in Nietzscheaanse terminologie over. Die denk ik behulpzaam is in deze. En dan kan je elkaar weer proberen te vinden, zeg maar. Maar ik denk dat het... je ziet gewoon dat het betekent dat je ruimte maakt voor ook de gevoelens van anderen. En ik denk dat dat een beetje iets is waar we moeite hebben. Zeker vanuit die theorieën van deliberatieve democratie. Dat gaat ook allemaal over rationaliteit. Van, wij zijn autonome, rationele wezens en we kunnen ons goed uitdrukken. Nou, wat gebeurt er op het moment dat iemand zegt, ja, ik ben even nu niet bezig met me helder en rationeel uitdrukken. Ik druk nu uit wat ik voel op een andere manier. Hoeveel ruimte moet daarvoor zijn in het publieke debat? Dat is ook wel lastig, want je... Aan de ene kant wil je natuurlijk die ruimte geven, maar op een gegeven moment wil je ook weer dat gesprek hebben, zou ik zeggen. En dat vind ik ook wel lastig aan de huidige staat van het publieke debat. Dat het publieke debat heel vaak wordt gebruikt. En dan heb ik het even niet... ik heb het dan over mensen ter linkerzijde en rechterzijde als een soort vuilnisvat, waar je dan maar je troep in kunt dumpen. Zo van, nou ja, dat wordt dan een mening genoemd. Het is vaak niet eens een mening. Het is niet beargumenteerd. Het is gewoon een of ander gevoel. Als Caroline van der Plas dan ook nog zegt, onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens. Dan wil ze natuurlijk recht doen aan het feit dat mensen onderbuikgevoelens hebben. Maar het kan niet zo zijn dat onderbuikgevoelens en gevoelens allemaal worden gezien als een mening. Want dan krijg je ook geen constructief publiek debat. Dus de uitdaging is dan wel om de vertaalslag te maken van die gevoelens naar, nou, oké, wat voor politiek standpunt komt hieruit voort? Of drukt dit uit? En wat betekent dit voor, ja, het politiek beleid? Moeten we hier iets, hè, bijvoorbeeld juridisch gaan veranderen? Of wat kunnen we doen om bijvoorbeeld een diversere en inclusievere samenleving te creëren? En wat ik dus lastig vind, is dat heel veel mensen dus hun zogenaamde mening, maar dus eigenlijk onderbuikgevoel, dumpen in het publieke debat en dan niet meer luisteren naar die ander. Dus het publieke debat alleen maar gebruiken om hun zegje te doen, wat vaak helemaal niet echt een zegje is. En roepen van, ja, maar ik word niet gehoord. Ik word gecanceld of ik word niet gehoord. Dus, bemoei me er verder niet meer mee. En zich dan terugtrekken in die bubbel, die filterbubbel, die toch al zo erg is. Omdat het zo moeilijk al is om anderen te bereiken. Weet je?
Maar zou dat ook een manier kunnen zijn om deze mensen dan te bereiken die zich niet gehoord voelen en toch die dumps?
Jawel, ik denk wel. Want ik denk dat je wel duidelijk moet maken dat je echt wil luisteren naar die mensen. Maar dat is denk ik een beetje ook aan de politici om dat te doen. Ik denk dat een partij als de Partij van de Arbeid daarin veel meer moet doen. Want die zijn van oudsher degene die gezien werden en ook luisterden naar deze mensen. En op een gegeven moment is dat gewoon niet meer goed gedaan. Waardoor Geert Wilders heel veel stemmen heeft kunnen overnemen van mensen die aanvankelijk PvdA stemden. Dus ik denk dat
Het is ook groot kritiek van Lale Gül op PvdA.
Oké, ja, dat wist ik niet, maar dat ben ik dan met haar eens. Ja. Ja.
Ik ben benieuwd, als ik zo goed naar jou luister, dan, ja, als je dan zegt, er moet geluisterd worden vanuit posities van de macht en dan niet paternalistisch, dan klinkt het ook alsof er wel soort van, ik weet niet of dat per definitie, maar moet eigenlijk wel actie gekoppeld zijn aan dat luisteren. Dus of een gesprek of handelen op gebaseerd wat je gehoord hebt. Hoor ik dat juist?
Nou, dat is, kijk, je voelt je denk ik pas echt gehoord als er ook iets mee gebeurt. Want uit eigen ervaring, als je zegt van ik vind dat wij spelen in de top van Nederland met voetbal. Wij willen ook wel eens een keer op veld 1 om 2:30 spelen. En als zo'n bestuurder dan zegt van ik hoor je. En vervolgens wordt er geen maatregel genomen. Ja, dan blijkt dus dat hij zegt dat hij me gehoord heeft. Maar hij heeft ons niet gehoord. Want wij roepen inderdaad op tot actie daar. En het kan mij in die situatie overigens niet zoveel schelen of die man wel of geen empathie met mij toont. Hij moet gewoon iets doen, weet je. Dus er zijn ook wel verschillende situaties van luisteren. Hè. Dus soms moet je heel veel empathie tonen, maar soms is die empathie ook dus niks waard als je niet daar ook echt iets aan gaat doen. En ik denk dat dat ook met politici vaak het geval is. Want er zijn natuurlijk heus ook PvdA-politici die dus wel de wijk in zijn getrokken en naar de mensen hebben geluisterd. De onvrede en hun zorgen over de multiculturele samenleving, zoals dat toen werd genoemd. Het gevoel hebben dat daar niks mee is gebeurd. Ja, dus hebben ze uiteindelijk niet goed geluisterd.
Dus die handeling moet er wel echt bij zitten.
Nou, bij politiek luisteren wel. Ja, misschien is daar nog een verschil tussen. Je hebt luisteren in individuele situaties, publiek luisteren, politiek luisteren. Maar ja, als het om politieke situaties gaat en vooral gewoon, je wil gehoord worden en je wil dat je meer rechten krijgt daarmee. Dus dat is toch eigenlijk die paresia, weet je, van vragen om meer rechten en speaking truth to power. Ja, dan is het logisch dat. Maar die ander moet dus bereid zijn om wat van zijn haar hun macht op te geven om ruimte te maken voor die ander. Dus het is niet alleen maar dat je terugtreedt en luistert en daarmee al wat van je macht, als het ware, eventjes inlevert op dat moment. Maar je moet ook laten zien dat je bereid bent om die definitief te delen met die groepen die aanvankelijk werden onderdrukt. Want anders gaat die onderdrukking niet opgeheven worden. En dan hebben we aan dat hele luisterproces eigenlijk dus ook niet zoveel.
Ik ben echt helemaal met je mee. En ik ben het ook echt met je eens.
Dat hoeft niet hoor.
Maar er komt ook een maar hoor.
Ja.
En het is heel erg zichtbaar overal. Op social media, als inderdaad op televisiezenders. Nou, we hebben nu natuurlijk Israël-Palestina. Ik kan haast geen beter voorbeeld geven misschien, waar mensen heel veel willen droppen, maar niet luisteren. Je ziet in de politiek heb je het ook heel veel gezien in de Tweede Kamer.
Ik vind Israël en Palestina of Hamas wel echt van een heel andere orde. Ik heb niet het idee dat ik daar iets zinnigs over kan zeggen.
Nee, ik wil daar
verder politiek van het luisteren.
Oké, een ander voorbeeld zou ik wel geven. Maar in ieder geval, wat ik en je ziet in de Tweede Kamer, zie je het ook heel erg volgens mij. Waar je het heel vaak bij zag, is misschien Sylvana Simons.
Ja, het gaat ook echt over het over een politieke ruimte. En daar waar oorlog is, is dus inderdaad niet meer gekozen voor enige dialoog en te komen tot een oplossing. En ik denk dat luisteren uiteindelijk ook gaat om wel de poging om tot een oplossing te komen. En uiteindelijk kan het dus soms zijn dat je zegt, nou, wij liggen zo ver uit elkaar, wij komen gewoon niet dichter bij elkaar, maar ik erken wel, nou ja, dat jij er bent met deze opvattingen. Dus dat is die hermeneutical disconnect. Maar dan heb je in ieder geval geprobeerd die een relatie te creëren tussen twee mensen. En ja, die relatie is niet verder heel erg van de grond gekomen of zo.
Mm-hmm.
Snap je? En de keuze voor, als ik dan de analogie moet maken met de voor vijandigheid, wat we nu heel veel zien in het publieke debat, is een keuze om dus niet die relatie te leggen met die ander. En het is in zekere zin, even over oorlog kan ik echt niks zinnigs zeggen, vind ik. Maar kiezen voor zo'n vijandige positie en je terugtrekken op jouw eiland en van daaraf allerlei dingen roepen over andere mensen is een hele negatieve houding die de wereld zeker niet verder gaat, gaat helpen. En ik denk de democratie, dat de democratie gaat failliet als dit te veel gebeurt. En daarom, omdat ik me zorgen maak over de democratie en toenemende autoriteit in de politiek en het ook afglijden naar fascistoïde posities, denkbeelden. Ja, daar maak ik me heel erg zorgen om. Want ik denk dat populisme kan naar een soort autoritaire politiek overgaan. En dan is de weg naar het fascisme eigenlijk nog maar heel erg kort. En daar maak ik me zorgen over. En dat wil ik wel voorkomen. Ja, daarom denk ik, we redden het niet met alleen dat focussen op dat spreekrecht. We moeten ook nu echt gaan focussen op wat daar gewoon bij hoort. En wat iedereen erkent dat dat bij hoort. Maar waar we eigenlijk nooit goed over nagedacht hebben. Van wat betekent het om naar elkaar te luisteren. En laten we zorgen dat deze prachtige deliberatieve democratie die we hebben, dat die verbeterd wordt door die ook een auditieve democratie te laten zijn.
Ja, wat ik nu denk is dus heel erg, hoe hebben politieke partijen, hoe hebben zij daar marketingtechnisch wat aan? Ja, ik denk dat is iets wat een beer die ik op de weg zit.
Ik weet
zit,
niet
in
of
ieder
je
geval.
Ben je een EBO-student?
Sorry?
Ben je een EBO-student?
Nee, daar, nee, helemaal okay, niet. Nee, okay. Maar ik ben het toch.
Nou, omdat, goed,
juist omdat ik je motiveren.
Juist omdat ik de zorgen met je deel, hoop ik zo erg op dat het ook praktisch gaat werken.
Ja, maar ik vind marketing technisch zo strategisch klinken alsof ik mag toch hopen dat er politieke partijen zijn die daadwerkelijk idealistisch zijn en zich ook zorgen maken over de staat van de democratie en zien hoe het publieke debat plaatsvindt en dat ze vanuit een intrinsieke motivatie om de democratie gezond te houden proberen dingen te verbeteren en niet omdat het de partijpolitiek of de partij ten goede komt. Want dat is denk ik juist ook een van de problemen. Is dat heel veel burgers denken dat politieke partijen alleen maar geïnteresseerd zijn in de macht. En zich lekker in dat plusje te kunnen blijven zitten daar. En dat, nou ja, als het dan toch een marketingtechnisch advies moet geven. Die schijn wil je dus voorkomen.
Ik ben niet naar marketingtechnisch advies op zoek. Hè, maar ik ben gewoon. Ik vraag me gewoon heel erg af hoe het in de praktijk bij politieke partijen, hoe ze dit kunnen gaan toepassen. Omdat ik het er absoluut heel erg mee eens ben.
Nou goed, het lijkt mij. Ik vind het als filosoof wel heel fijn om dus ook met allerlei partijen over hierover te praten. Hè? Wat dus met het publiek, wat denken jullie eigenlijk dat luisteren is? Wat is volgens jullie eigenlijk luisteren? Met kunstenaars en met allerlei organisaties die dit eventueel zouden willen inzetten omdat ze bezig zijn met programma's om de democratie te verbeteren of kinderen uit te leggen wat democratie is. Zoals ProDemos. Is dit nou reclame maken? Marketingtechnisch verantwoordelijke reclame. Dus ja, dat vind ik eigenlijk heel belangrijk om in mijn onderzoek ook altijd maatschappelijke partners te betrekken. En ook om het interdisciplinair aan te pakken. Dus ik doe dit samen met Odile Heiners, met wie ik al heel lang samenwerk. Maar hopelijk ook met Hanna Jacobs en Inge van de Ven van Cultuurstudies. En dan met z'n vieren samen heel erg dit gaan uitdenken, hoe dit allemaal moet en hoe we intercultureel luisteren ook kunnen ontwikkelen. Wat luisteren eigenlijk precies is, wat het verschil is tussen naar muziek luisteren of naar natuur luisteren of misschien zelfs wel naar God luisteren, wie weet. En naar de ander. Dus dat zou ik eigenlijk allemaal heel graag in kaart brengen. En ook hoe zich dat dan, wat luisteren is op social media. Is dat eigenlijk niet een vorm van lezen, hebben Odile en ik al bedacht. Van ja, wat voor soort lezen is dat dan? Want alles gebeurt daar natuurlijk met tekst. En niet zo, een stuk minder. Ja, en er worden wel filmpjes, weet je. Filmpjes zijn ook niet interactief. Dus hoe kun je die interactieve sfeer daar creëren? En hoe moet je dat duiden? En is luisteren dan lezen.
Zijn onze luisteraars dit nu aan het lezen dan? Is dat,
Nee, maar weet ik veel. Ik op Twitter of zo. Ik zit zelf al heel lang niet meer op Twitter. Maar ik denk ook. Goed, Twitter is ook niet meer zo'n heel fijn platform nu. Maar laten we zeggen, daar vindt wel heel veel publiek debat plaats. En ja, dan is het toch niet zo dat je met elkaar in gesprek bent zoals wij nu met elkaar in gesprek zijn. Als dit echt gesprek is hoor. Het is eigenlijk toch meer een beetje een interview. Maar begrijp je wat ik bedoel? Gewoon, ja. Het is alsof we een gesprek hebben via WhatsApp of zo. Dus dan gaat het toch eigenlijk meer om goed lezen en interpreteren. Dus dan is de hermeneutiek juist ontzettend belangrijk. En in die zin zou ik zeggen, ja, daar gaat het echt wel om het creëren van een hermeneutische ruimte waarin je heel erg bezig bent met interpreteren, je inleven in de ander. En op die manier proberen die ander eerst te begrijpen voordat je meteen zelf weer een duit in het zakje doet.
Ja, dus echt die ruimte creëren ook in de
virtuele ruimte. Kijk, het is een beetje tegenstrijdig, want het idee van hele social media is dat je snel kunt reageren. En het is niet alleen maar snel kunt reageren, maar het nodigt niet eens uit. Het dwingt je bijna om heel snel te reageren. En dus ook vanuit een impuls in plaats van het bedachtzaam te reageren. En dat kan, dat je in je enthousiasme reageert en zo. Alleen het idee is nou juist ook, als je de ruimte schept voor die ander, dat je ook wat meer bedachtzaamheid creëert. En die bedachtzaamheid hoeft niet dus alleen te bestaan uit, kijk, mij is rationeel zijn, proberen die ander te begrijpen. Maar ook dus juist van dat meer affectieve aspect, zoals we dat noemen in de filosofie, waarin je die ander gewoon laat zijn. En een beetje embodied listening, zou ik zeggen. Dus letterlijk je terugtrekken om voor die ander die ruimte te scheppen. Nou ja, dat is op social media natuurlijk een stuk, werkt dat gewoon anders en is dat wat moeilijker. Dus daar moeten we ook zeker over nadenken. En de politieke partijen en marketing technisch gezien.
Ja, ik zeg niks meer, dat is niet te zeggen. Jongen. Maar het gebeurt in de politiek erg toch ook? Of niet?
Dat men niet naar elkaar luistert? Nou ja, ik hou mij niet bezig met wat er precies allemaal, hoe dat allemaal toegaat. Tenminste niet met een analyse van wat er allemaal in de Tweede Kamer. En uiteindelijk ben ik ook geen politiek filosoof. Nee, dus ik voel me ook niet helemaal de deskundige die dat nou, die daar nou de meest zinnige dingen over te zeggen zou hebben of zo. Ja. Ik begeef me toch alweer een nieuw vaarwater, omdat ik me nu veel meer met ethiek en fenomenologie ga bezighouden. Wat ik heel belangrijk vind en waar ik me ook in mijn voetbalonderzoek bijvoorbeeld al mee bezig heb gehouden, met de affectieve aspecten en de lichamelijke aspecten van de ervaringen van weerstand bijvoorbeeld en de ervaringen van repressie. Dus de lived experiences. Alleen nu, nu ga ik hier wat meer mee verder.
Ja, het klinkt alsof er nog een heleboel is wat je kunt onderzoeken. Je noemt ook een hele aantal dingen. Toch een beetje in de buurt van de politiek te blijven. Ik was benieuwd, je zegt luisteren naar de natuur, luisteren naar dieren. Ja. Ik ben benieuwd in die context, wat vind je dan bijvoorbeeld van Extinction Rebellion die op de A12 gaat zitten om een soort van af te dwingen bijna dat er naar hen geluisterd wordt? Of is dat al?
Ja, maar dat gaat over een burgerlijke ongehoorzaamheid. En we hebben gewoon een recht van demonstratie hier. Dus dat mag gewoon. En op het moment dat er wordt gezegd, het mag niet, want het is een gevaar, zus en zo. Dus ik zou zeggen, doe vooral wat juridisch mogelijk is om anderen aan het luisteren te krijgen. En ik denk dat dat is gewoon heel urgent dat daar nu wel naar geluisterd wordt. En dat is ook weer een voorbeeld van, er wordt natuurlijk gezegd, we luisteren naar jullie, maar de maatregelen blijven uit. En er staat bijzonder veel op het spel. Het is heel belangrijk dat daar gewoon snel gehandeld wordt. Dus ik weet niet dit is eigenlijk een ander voorbeeld. Want ik hou me bezig met het publieke debat. Ik ben heel geïnteresseerd in burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat hele Paresia-onderzoek waar ik me mee bezig heb gehouden, dat gaat natuurlijk ook precies over iemand die het woord neemt en tegen de macht opstaat en daarmee een bepaald risico neemt en zo. Maar uiteindelijk, dus dit gaat eigenlijk daarvoor. Wat ik eigenlijk zeg is, Ik kijk eigenlijk vanuit het perspectief van degene die macht heeft. Die dus probeert om actief ruimte te scheppen voor de ander. En hier zou dat van pas komen als een politicus dat inderdaad ook zou doen. Juist ook politici die het niet eens zijn misschien met Extinction Rebellion. Maar goed, dat zijn misschien ook wel politieke partijen die denken dat er alternatieve feiten zijn. Ja.
Ja, dan wordt het gesprek nog lastiger. Ja.
Ja. Nee, maar goed. Dus ik denk dat het inderdaad iets is wat belangrijk is voor machthebbers juist om te doen.
Hmm. Ja, je machthebbers iets minder spreken en iets meer stil zijn.
Nee, ja, maar echt luisteren. Echt luisteren en het meenemen wat mensen daar zeggen in... vervolgens hun politieke handelen, wetgeving, beleid.
Ja, dat is uiteindelijk vertegenwoordiging.
Ja, precies. Ja. Ja, en dan zou ook beseffen dat je het hele volk vertegenwoordigt en niet een klein deeltje ervan.
Ja, of zelfs mensen buiten het volk, zoals ongedocumenteerde.
Zeker,
of, ja. Toekomstige mensen bijvoorbeeld.
Ja, ik denk mensen die illegaal in Nederland zijn, zijn ook in Nederland. En die moeten ook bescherming hebben. En niet alleen van een paar organisaties, kerken of het leger des heils of zo.
Artsen zonder grenzen.
Ja, dus er zijn gelukkige organisaties die hun helpen. Maar ja, de politiek moet daar zeker ook ruimte voor maken. Het is voor mij eigenlijk één grote oproep tot een ruimte maken voor kwetsbaarheid, basically. En want ja, even afgezien van het feit dat ik natuurlijk iets tegen de tolerantie heb en tegen... En me zorgen maken over de staat van de democratie en het publieke debat, vind ik ook dat we in een behoorlijk harde samenleving leven, waarin erg veel eisen worden gesteld aan mensen. Vooral ook aan jonge mensen, maar niet alleen aan jonge mensen. En dat er ontzettend weinig oog is voor kwetsbaarheid. Dus er wordt heel erg van uitgegaan alsof het leven iets is wat maakbaar is. In jouw eigen leven iets is wat je kunt maken. Als je er maar keihard voor werkt en als je je kansen grijpt en zo. En er wordt veel meer, heel weinig nagedacht over het feit dat elk moment kun jij een van de mensen zijn die dat gewoon niet meer kunt bijhouden en daar niet meer aan kan voldoen. Dat kan iedereen overkomen. En niet alleen dat het jou kan overkomen of mij kan overkomen, moet je er rekening mee houden, maar gewoon algemeen. Dat is beschaving. Dat je ruimte maakt ook voor de kwetsbare mensen. En ik denk dat dat... Ja, daar maak ik me nog het meest druk om, geloof ik. Ik vind het echt verschrikkelijk hoe hard... wat voor harde politiek we hebben gehad. En wat er gebeurd is met het sluiten van allerlei voorzieningen voor mensen die juist ergens konden worden opgevangen, waar ze in ieder geval droog konden zitten. En anyway. Dat is... Ja, iets wat me enorm tegen de borst stuit. En waar denk ik, dat is dus geen... Ik vind dat we niet heel menselijk zijn geweest in deze samenleving. In deze, met de politiek die we de afgelopen 20 jaar of zo gehad hebben.
En komt dat door een gebrek aan luisteren, denk je ook?
Ja, ik denk dat heeft toch echt te maken met een focus op het zelf en veel minder op de ander. En ik denk wel dat het goede van luisteren is dat je focust op de ander. Want je bent bezig met jezelf even wat minder belangrijk te vinden en ruimte te scheppen voor die ander. Dus daar, dat hangt in ieder geval met elkaar samen. Ja.
Dankjewel voor het luisteren. Tilia is een initiatief van het filosofiedepartement aan Tilburg University. Hun missie is om hun denken in te zetten in de samenleving. Wil je meer informatie over Tilia en hun aanbod? Bekijk dan hun website www.tiliafilosofie.nl. Deze podcastserie is geproduceerd in samenwerking met Ik Zie Filosofie.